Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij delen u eerst mee dat op dinsdag 26 december... op de leeftijd van 76 jaar overleden is Leendert Marinus de Bruyne. De rouwdienst is aanstaande dinsdag om 1 uur in de kerk van de gereformeerde gemeente in Oosterland. Waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats al daar. De Heere vertroost en ondersteunen de achtergebleven familie en overige betrekkingen, waarbij we ook denken aan de bewoners van de Beukelaar en de Boog, de Heere Heilige. De roepstem van ons aller hart. En in verband met dit overlijden en de kortstondigheid ook van ons leven, zingen wij op Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur, zout mensdom, dan vergeefs op aarde zijn geschapen. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Wij zingen dat 19e vers op Psalm 89. U zal, gemeente, worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit het boek Prediker, het 11e hoofdstuk. U wordt gelezen, zo zeggen we, Prediker 11. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: Gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod: Gij zult niet stelen. Het 9e gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Prediker 11. Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Geef een deel aan 7, ja ook aan 8, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregen uit op de aarde. En als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Wie op de wind 8 geeft, die zal niet zaaien. En wie op wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, die het alles maakt. Zaai uw zaad in de morgenstond, en trek uw hand des avonds niet af, want gij weet niet wat recht wezen zal, of dit of dat die beide tezamen goed zullen zijn. Verder, het licht is zoet, en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Maar indien de mens vele jaren leeft en verblijdt zich in die allen, zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis, want die zullen vele zijn, en al wat gekomen is, is ijdelheid. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen uw jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten en in de aanschouwing uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwaad de weg van het vlees, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid.
Psalm 1, 3 versen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zon daar staat, nog nederzit daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zeer en wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En wat er verder volgt in het tweede en het derde vers uit de eerste psalm, daar wordt gecollecteerd. En dan is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen op psalm 1, de versen 1, 2 en 3. is niet vreemd, gemeente, als u vandaag uw gedachten hebt bij het einde. Niet alleen van dit jaar, maar ook van uw leven. Het is eigenlijk wel vreemd als u die gedachten niet hebt. Als ons door de duivel laten verblinden. Zeg maar gerust, jongens en meisjes. Je kent die uitdrukking? Je geweten laten toeschroeien. Wat er gebeurt. Dat mensen zich niet bezinnen wilden op een laatste dag van het jaar. En zeker niet op de laatste dag van hun leven. Wat erg. Als we zo al verhard zijn, zo koud. Als onze gewetens zo toegeschroeid zijn, de Heere geeft dat het anders is. Maar als het anders is, dan kan het ook wel moeilijk zijn. Daarom willen sommige mensen dat niet. Die houden hun overtuigingen als het ware tegen, want die zijn bang voor ernst en voor droefheid en zulke dingen. Ja, de duivel wil je wel graag, dat weet ik ook wel, in moedeloosheid hebben. Maar dat is de bedoeling niet. Van het woord van God zeker niet en van de prediking vandaag ook zeker niet. Je in moedeloosheid drijven. Tenminste, misschien moet ik het nog wel iets beter zeggen, iets duidelijker. Want er mag wel een zekere moedeloosheid zijn. Ik durf zelfs wel te zeggen, een zekere wanhoop mag er zijn, als het maar een heilzame wanhoop is, zoals een onze oudvaders het zegt. Een heilzame. Heilzaam, dat is dus voor heil. Ja, ja, voor heil, voor je behoud. Kan dat? Een heilzame wanhoop, ja? Hoe dan? Nou, als je zegt, ik red het zelf niet, ik heb de Heer nodig. Als je afgebracht wordt van dat je jezelf redden kunt en dat je bidt en zucht en vlucht naar de Heere. Oh, dat is heilzaam. Niet wanhopen aan God, dat zullen we je niet voorhouden. Oh nee, dat zou de duivel je willen leren, die grote leugenaar. En ze maken de mensen wijs dat wij het ze voorhouden. Maar oh, niet graag. Niet graag willen we in dienst van de vader der leugenen zijn om je te zeggen dat je niet zalig kunt worden. Maar de boodschap komt nog altijd weer. Daar is nog een weg van behoud. En hoe lang het voor je duurt, ja. Ja, ik weet het niet of iedereen dit jaar nog ten einde brengt. Deze dag kan ook de laatste zijn. Heb ik wel meegemaakt dat iemand na kerktijd van de oudejaarsdienst stierf. Je weet het nooit. Je moet wel bereid worden, bereid zijn. En die boodschap, daarvoor komt de heilsboodschap. Oh, die is van God en die is gericht op je behoud. Ja, je eeuwig behoud, dat is veel. Ja, dat is heel groot. Je zaligheid, oh, zou dat kunnen? Ja? Weet je hoe het kan? Nou, dat weten die jongens en meisjes wel. Toch, kinderen? Jullie hebben het gehoord met het kerstfeest. Hoe heette de Heer Jezus ook alweer? Zaligmaker. Dat is een mooie naam. De Heer Jezus is gekomen om zalig, dat betekent heel gelukkig te maken. Daar is hij voor gekomen. En dat is de boodschap, ook vandaag nog. De heilsboodschap, de boodschap dat je door Christus zalig gemaakt kunt worden. Nee, nee, wij stoppen het je neer in je handen. Dat is geen mensenwerk, want dan kan ik het ook afpakken. Als ik het uit zou kunnen delen. Nee, nee, de Heer kan het geven, bij hem moet je zijn. Oh, naar hem moeten we horen. Laat je niet verstrikken door influisteringen van de duivel. Die grote verleider, maar laat je leiden door het woord van de Heere. wat ook deze dag tot ons heil kan zijn. En de Heer geven dat ook in deze ochtend van het oude jaar. We zouden u met de hulp des Heren willen bepalen bij wat u vindt in Prediker 11, het tweede gedeelte van het derde vers. Uit Prediker 11, vers 3 is onze tekst. Het tweede gedeelte, wij lezen dat woord des Heren en de woorden van onze tekst. En als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Hier gaat het over de onherroepelijke val van onze levensboom. We gaan eerst zien waar die staat. Vervolgens hoe die valt. En in de derde plaats wat de eeuwige bestemming zal zijn. De onherroepelijke val van onze levensboom. U weet, ik heb het net in het gebed eigenlijk al genoemd. Deze tekst heeft mij zeer aangesproken. 17 jaar was ik toen deze tekstwoorden in mijn hart zijn gelegd door de Heere. En ik zag dat mijn boom verkeerd ging vallen. Eeuwig kwijt als je niet bekeerd wordt. En als je doorleeft. En ik zou wensen dat de jongens en de meisjes die nog geen 17 jaar zijn, er ook al door bekeerd worden. Dat je je leven niet doorbrengt. Maar als je stilgezet wordt, dan ga je de Heere zoeken. En dat kan ook door deze tekst. Nu het gaat over de val, die onherroepelijke val van, ja, ieder zijn levensboom. Ons leven is als een boom. En nu gaat het over die onherroepelijke val. Hij gaat een keer vallen. En dat gebeurt als je 80 bent. Ja, of als je 8 bent. Want dan kan het ook al. We weten de leeftijd niet die we krijgen. Maar het is een onherroepelijke val, die levensboom gaat vallen. En dan gaan we eerst kijken waar die staat. Zo belangrijk, hè, waar die staat, toch? Dat gaan we straks zien. En dan hoe die valt. Oh, dat zal de eeuwigheid uitmaken. Naar welke zijde valt die? En dat is dan de derde gedachte, ook de eeuwige bestemming. Waar zal het straks zijn? Waar zullen we de eeuwigheid doorbrengen? Wat een belangrijke woorden, gemeente. De predikers, sommigen die houden niet van dit Bijbelboek. Ik weet niet of u erbij hoort. Ik dacht dat ik in uw midden er al eens eerder uitgesproken heb over Prediker 12, vers 1. Toen zal ik het ook wel gezegd hebben. Toen het ging over die tekst. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer de kwade dagen. Ja. Want zo staat het in Prediker 12. Eer de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gezeggen zult. Ik heb geen lust in dezelfde. Die roepstem voor de jeugd. Die vriendelijke nodiging. Ja, eigenlijk ook wel met een ernstige waarschuwing erbij. Gedenk aan je schepper, daar ben je goed mee. Nou, eigenlijk moet je alleen daarom al van dit boek wel houden. En die mensen die van dit boek niet houden, ja, die willen niet graag dat hun ijdele lusten hen worden afgepakt. Ijdele lusten, zeg ik. Ijdel, niets, leeg, lege lusten. Een ijdel leven, ja, daar zegt de prediker inderdaad van. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. Sommigen kunnen dat niet verdragen. Maar die willen de werkelijkheid van het leven ook niet onder ogen zien. De vergankelijkheid willen ze verdringen. Of je een dier bent. Ja, want die denken ook niet aan een hemel of hel. Vreselijk zeg. Als je niet denkt aan je eeuwige leven. Je eeuwige voortbestaan of je eeuwige rampzaligheid. Verschrikkelijk. De prediker inderdaad is ernstig. En die graaft diep. En dat doet hij enerzijds door te laten zien wat, ja, ijdel is, vergankelijk is, leeg is, waar je niks aan hebt. En hij zet er zo tegenover, maar ik weet dat wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En daar is hij aan toe en daar is hij van af te doen. En God doet dat omdat men vrezen voor zijn aangezicht staat in Prediker 3 vers 14. O, Gods eeuwigheidswerken, gaat het echt wel om, hoor. En wat is het waardevol als je je schepper leert gedenken. Ik Christus je herschepper wordt en je eeuwige leven krijgt. O, laten we dit boek maar lief hebben en niet zeggen van het is zo negatief, want dat is niet waar. Dat is niet waar. Ons teksthoofd begint al met: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Nou, is dat niet positief? Geef een deel aan zeven, ja ook aan acht. Is dat niet positief? Of in vers 6, saai uw zaad in de morgenstond. Ja, bij jongens en meisjes, bij kinderen, moet je zaad al zaaien. En trouwens, zelf iedere ochtend als je opstaat ook. Saai uw zaad in de morgenstond, trek uw hand des avonds niet af. Want ge weet niet wat recht wezen zal, of dit of dat die beide tezamen goed zijn zullen. Is dat niet positief? Gaat echt over het zaad van de wedergeboorte. Wat gestrooid moet worden en wat God kan zegenen. En daardoor verliest de duivel onderdanen en krijgt u de zaligheid. Oh, wat een boodschap, toch. Zeker wel. Maar wij richten ons nu op dat derde vers en dat tweede gedeelte. Als het gaat over een levensboom. Ja, de mens wordt in de Bijbel dikwijls bij een boom vergeleken. Heb je er wel eens gedachten over gehad voor uzelf? Als beeldspraak zeggen we dan, jongens en meisjes. Begrijpen jullie het al? Beetje moeilijk, hè? Als je leven bij een boom wordt vergeleken. Die ergens staat. En die ergens gaat vallen. En hoe het dan gaat met die boom. Die tekst, toen die bij mij in mijn leven kwam. Ik vergeet het nooit. Het was op de markt. Waar een Indonesische vrouw met papiertjes stond. En die deelde ze uit. Het was juist in de tijd dat er wat gebeurd was in mijn leven. Maar dat laat ik allemaal maar rusten. Maar juist in die tijd kwam die tekst. En daar stond op een plaatje een boom, een grote boom die omgevallen was. En er waren drie jongens in mijn nabije omgeving gestorven. Drie. Door ongelukken en verdrinken. Drie jongens. En toen was deze boom aan de beurt. En die ging vallen. En die ging niet goed vallen. Ik was onbekeerd. Onbekeerd. En dat is het eeuwig kwijt. En ik zie het nog voor me. Die boom die gevallen was. Mijn levensboom. Maar hoe staat die boom? Hoe gaat die vallen? Nou, dat is een beeldspraak. Dan wordt je leven vergeleken bij een boom. En wat voor een boom, zeg je dan? Ja, nou, ik zei, de Bijbel spreekt dan heel veel over bomen. Moet ik wat noemen? Het gaat bijvoorbeeld in de Bijbel over een dorre boom en over een groene boom. Wel duidelijk, hè? Dor, dood, geschikt voor het vuur. En groen, levend, groeiend, groenend. Of een vruchtbare boom en een onvruchtbare boom. Daar gaat het vaak over in de Bijbel. Heeft mijn leven vruchten? Of ben ik een onvruchtbare boom? Soms gaat het over een nederige boom en een hoge boom. Sommige mensen willen van die hoge bomen zijn, hè? Ik denk aan Nebukadnezar. Oh, dit weten de kinderen wel, die jongens en meisjes. Daniel 4 kun je dat lezen, hè? Nebukadnezar, die werd in de droom vergeleken bij zo'n hele grote boom. De vogels konden erin nestelen. Oh, wat een boom. Maar dan kwam de stem uit de hemel van: houd die boom af. Kap zijn takken af. Stroop zijn loof af. Verstrooi zijn vruchten. Dat de dieren van onder hem wegzwerven. En de vogelen van zijn takken. Dat is de beeldspraak. Want dan staat er even later: zijn hart worden veranderd. Dat het geen mensenhart meer zij, koning Nebukadnezar. Maar hem wordt een beestenhart gegeven. Er zijn nog mensen die leven als de dieren. Hè? Een beestenhart gegeven. En laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Dat moest dienen tot zijn bekering. Maar dan wordt die koning Nebukadnezar vergeleken bij een hoge boom. Ja, waar lijken wij op? Waar wilt u op lijken? Als je nou de bomen in de Bijbel eens nagaat, die bij mensen vergeleken worden, of mensen bij die bomen. Heb je wel eens gehoord van eikenbomen der gerechtigheid? Misschien zegt u, ja, dat wil ik zijn. Ja, ik ben een eikenboom der... Oeh, staat u niet erg hoog met uzelf? Ja, in de Bijbel gaat het ergens over eikenbomen der gerechtigheid in Jesaja 61. Het is wel waar, maar er staat er wel bij een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Oh, let op. Het gaat niet over de eer van mensen. God maakt zijn kinderen wel, ja, hij maakt zijn kinderen wel eikenbomen der gerechtigheid. Maar dat zijn geen hele hoogmoedige, trotse mensen, hoor. Hoef je niet te denken. Paulus zegt niet voor niks, zijn niet zo gevoelende, maar vrees. Maar gaat om de eer van de Heren. Er staat in de Bijbel ook wel eens over een eik welks bladeren afvallen. Als een hof die geen water heeft. Nou, betekent niet zoveel. Sommigen zeggen, weet je, wat ik een hele mooie boom vind? Een ceder van Libanon. Ik wil wel zijn als de cederen van Libanon. Ja, nou ja. In de Bijbel wordt er wel eens over gesproken dat mensen vergeleken worden bij een palmboom en bij een cederboom. U kent die 92e psalm dan, denk ik. Hè? De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Het staat er wel. Pas op hoor, want hier gaat het ook over de rechtvaardige. En dat zijn geen eigen gerechtigde, hoogmoedige, trotse mensen. Maar dat zijn Gods kinderen die in het voorhof zijn geplant. Zoals in Psalm 92 staat. Betekent eigenlijk, die staan bij het altaar en daar groeien ze. Beeldspraak, ik weet het wel. Maar toch wel, hè. Het gaat hier dus niet om hoogmoedige, trotse, vrome mensen in zichzelf. En als je dat wel bent, dan ben je niet op je plek. Als je zelf zegt van nou, ik ben zo'n vruchtbare wijnstok. Oh ja, ik heb me ook wel eens staan verwonderen over mijn wijnstokken dat er zoveel aan kon groeien. Maar als je eigen leven er eens naast legt, pas maar op. In de Bijbel wordt ook gesproken van een dorre wijnstok. En dan gaat de profeet nog eens heel nadrukkelijk zeggen dat het hout van de wijnstok, God zegt het door hem, nergens voor deugt. Als je een onvruchtbare wijnstok bent, dat hout kun je nergens voor gebruiken. Het is alleen maar geschikt voor het vuur. Zo spreekt de Bijbel dan over de beelden van mensen, hè? Ja, een palmboom, een cederboom. Ja, in het huis Gods geplant. Een vijgenboom. Ja, maar het gaat ook over een onvruchtbare vijgenboom. Die daar 3 jaar gestaan heeft en geen vruchten heeft voortgebracht. Granaatappelboom, prachtig mooi. Wat een vruchten kan die voortbrengen. Wat ziet dat er vruchtbaar uit? Ja, maar ik lees toch bij de profeet Joël, de wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Ja, het zijn mooie beelden, maar als je verdord bent, als een vijgenboom moet horen uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, zoals de Heer Jezus eens gezegd heeft tegen de vijgenboom, geen vrucht in der eeuwigheid. Oh, het zijn allemaal prachtige beelden, gemeente, maar voelt u niet waar we naartoe moeten? Nou ja, laat ik toch nog even doorgaan met die beelden. Want ik heb wel eens gehoord van een kind des Heren, het was een knecht des Heren, het was een jonge dominee. Die kwam bij een oud gediende knecht des Heren op visite. En die oude dominee lag moedeloos en ziek op bed. En die had al zoveel gediend, maar die was moedeloos. Zat diep in de put. En die jonge dominee komt bij hem op bezoek. En die denkt, wat moet ik nou toch zeggen tegen die oude broeder, hè? Wat moet ik daar nou toch zeggen? Wat moet ik nou voor boodschap daar brengen? Weet je wat hij zei? Tekst uit Micha. Hij zei, de beste van hen is een doorn. En de oprechtste is scherper dan een doornheg. Dat zei hij. En die oude dienaar werd erdoor bemoedigd. En ik weet niet of u het begrijpt. Die jonge dienaar die zei dat. U moet het van mij niet verwachten. De beste van ons, ach, wat zijn we toch. Een doorn en een doornheg. Maar word je daar dan door bemoedigd? Ja, ja, als je weer ziet wat de mens is en wie God is. Dat je het elkaar kunt halen. En daar geen verwachting koestert van vlees en bloed van mensen. Maar wel van de Heere. De beste een doorn. Oh, kinderen des Heeren, als je toch zo elkaar kent, hè, kun je ook weer met elkaar omgaan. Dan zeg je zo tegen elkaar wel eens, och, de beste van ons is een doorn. De oprechtste scherper dan een doornheg. Van mij moet men niet verwachten hoor, maar laat maar van de Heeren verwachten. Hij is machtig om te geven wat we nodig hebben. Maar kom op die doorn en ik kom op die doorn nog wel even terug. Misschien straks. Maar in ieder geval, wat voor een boom zijn we? Nog niemand van u had misschien dat beeld naar voren gehaald. Als je zegt, nou, ik wil graag een vijgenboom zijn, of ik wil graag een olijfboom zijn, of een ander zegt een wijnstok, en een ander zegt een ceder of een palmboom. Maar niemand van u had nog gedacht, nou, ik ben een doorn of een doornheg gelijk. Onvruchtbaar als die doornstruik. Wat? In de woestijn. Bij wie? Bij Mozes. Bij de Horeb. Hé, daar werd heel het volk Israël bij een doornstruik vergeleken. Een braambos. Een doornstruik. En die stond al in het vuur. Nou ja, dan is het helemaal niks meer. Een doornstruik in het vuur. En toch verteerde die niet. De Schotse kerk heeft het als een embleem voor de kerk. Een embleem voor de kerk. Een doornstruik in het vuur die staat te branden. En hebben ze de Latijnse letters ondergeschreven. Nectamen consumebatur. En toch niet verteerd, betekent dat. Hé, een doornstruik in het vuur. Hoe kan dat nou dat die niet verteerde? Ja, dat vroeg Mozes zich ook af. Maar de engel des Heren was in het vuur. Christus. Christus. En als hij bij een doornstruik komt. Oh. Dan is er doen aan. Hè? Ja. Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe, gemeente. Als het gaat over de staat van onze levensboom. Waar staat die? Waar staat die levensboom? Wat zongen we nou net? Psalm 1. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom. Dat zongen we net. Oh, dat kan dus, ja. Als je levensboom verplant is en op een goede plek gezet is, nou, daar gaat het om. Is die goed geplant? Waar staat die? Draagt ze vruchten? Dat is ook zo belangrijk. Dat een boom op een goede plaats gezet is. In Psalm 92, die we al noemden, daar gaat het in merkwaardige beeldspraak maar over een boom die in de hof des Heren, die in het voorhof is geplant. Die zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Nou ja, dat is beeldspraak, want dan is het net of er een boom staat bij het altaar. En die krijgt zijn sappen uit het bloed van het altaar, van de offers. Nou ja, dat een kostelijke beeldspraak mag zijn, of niet? Een boom die gevoed wordt door het bloed van het altaar. Als een mensenleven toch zo is. Dat je gevoed wordt door het bloed van het geslachte lam. Van de Heere Jezus Christus. Ja, dan mag je wel groeien. Waar staat mijn levensboom? Weet je waar die stond? Van ons allemaal in het paradijs. Daar stonden we toen er geen zonde was. Toen stonden alle bomen in het paradijs en die waren goed. De mens was ook goed. Adam, Eva, die waren vruchtbaar. Ja, hun levensboom gaf ook goede vruchten. En dat was omdat er nog geen zonde was. Maar na die tijd, na de zondeval, Judas, dat is niet de verrader, maar die andere Judas, die heeft geschreven in zijn brief: we zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Bomen in het afgaan van de herfst. Niks te verwachten van die bomen, onvruchtbaar, verstorven, ontworteld. Weg, boom, levensboom, komt niks van je terecht. Een onvruchtbare vijgenboom, daar heeft de Heer Jezus van gesproken. Hè? 3 jaar heeft hij gestaan, maar hij gaf geen vrucht, de bijl moest erin. Het gaat toch echt wel om de vruchten. Daar gaat het toch wel, de Heer Jezus heeft dat beeld ook vaak gebruikt. Ik denk aan de bergrede. Bij Lucas lees ik er ook iets van, wat de Heer Jezus ervan zegt. Als het gaat over vruchten die gebracht moeten worden. In Lucas 6 lees ik, in vers 43 en 44. Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt, want aan ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Want men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen, dus dat is van distelen. De goede mens brengt voort goede vruchten enzovoort en de kwade mens kwade vruchten uit de schat des harten. Het gaat om de vruchtbaarheid van je leven. Zegt de Heere, dat leert Gods woord. En dan is er wel van afhankelijk of je boom al is overgeplant. Of dat die al in goede grond is neergezet. Of dat die vruchten voortbrengt. En de Heere gebruikt soms andere beelden. Dan zegt hij, je moet als een rankende wijnstok zijn ingeënt. Nou ja, dat is een ander beeld. Maar het gaat om vruchten. Vruchten in ons leven. En ik hoop dat u ziet dat u ze van uzelf niet hebt. Heer Jezus zegt vlak voor zijn lijden op Golgotha. Tegen die vrouwen die achter het kruis, die achter de Heer Jezus lopen. En die wenen over hem. Dan zegt de Heer, indien dit geschiet aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Wat zal er gebeuren met jullie levensboom, dat dorre hout? Wat voor God onvruchtbaar is. Oh, we gaan naar onze tweede gedachte, de val van onze levensboom. Want hier staat, en als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt. Naar het zuiden of naar het noorden. Ik vergeet nooit, gemeente, dat ik nogal eens een begrafenis heb gehad als consulent in Borselen. En u zult het nu niet meer zien, denk ik, want die boom staat er nu niet meer. Maar ik heb daar op het graf nog wel eens op gewezen. Naar die notenboom die aan het begin van het kerkhof stond. Daar stond de notenboom. Nou, je kunt beter zeggen, hij hing helemaal scheef. Hele scheve notenboom. Die stond daar aan het begin van het kerkhof. Welke kant valt zo'n boom uit als hij omgezaagd wordt? Ja, dat hoef je niet te vragen, zeg. Die helt helemaal naar ene kant. Die valt natuurlijk naar die kant waar die heen helt. Nou, neem dat dan maar eens in uw gedachten. Waar helpt mijn levensboom heen? Hoe staat het met mijn levensboom? Welke kant helt die uit? Dat zie je aan iemand zijn leven. Moet ik het eens zeggen? Voor u? Dan kun je zien aan wij nou een week, de laatste week, waar ben je mee bezig geweest? Wat zijn de dingen nou die je in beslag nemen? Waar ga je hart naar uit? Waar ben je vol van? Daar helpt je levensboom heen. Je levensboom kan een verkeerde kant uit hellen. Oh ja, van nature doet hij dat. En bij sommige mensen zie je het zo duidelijk, hè, waar ze voor leven. David kan zeggen, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, als het gaat over de dienst des Heren. Oh, dat is mooi. Ja, dan zie je dat zijn boom de goede kant uit helpt. Daar strekt zich al mijn lust en liefde in. De dienst des Heren, dat is mijn alles. Zijn eer, zijn wil, zijn koninkrijk. Wat de Heer Jezus je leert bidden, hè? Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Als dat de drie dingen zijn. Waar zich je hart naar uitstrekt. Hiskia zegt. Hiskia ook. In deze dingen leeft men en daarin is het leven van mijn geest. Dat is wel duidelijke taal. Gaat helemaal op in de dienst des Heren. Gods wil, zijn eer, zijn rijk. Waar helpt onze boom heen? Hij gaat vallen. Weet je wat Johannes de Doper zei? U weet het. U weet het. Ik weet niet of u het in uw gedachten hebt. Maar Johannes de Doper die zei. De bijl is al reden aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt. Wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat heeft de Heer Jezus trouwens ook gepreekt. Maar Johannes de Doper ook. De bijl aan de wortel. Moet ik u een beetje dichterbij brengen? Bent u wel eens in het ziekenhuis geweest? Oh ja? Ach, schrik om het hart. Wat zou er met me gebeuren? Weet je wat er gebeurde? Ik zal het u zeggen. De Heer nam de bijl op en die gaf een paar slagen aan de wortel van uw levensboom. Uw boom die, ja, uw levensboom ging bijna vallen. De klappen werden al gehoord. Andere mensen dachten al, zou die het halen? Zou zij het halen? Zou ze weer thuis komen of zou die sterven? Eigenlijk heeft iedere levensboom wel eens zo'n tijd, hè? Dat je denkt van, is de bijl nou opgeheven? En klinken de slagen al aan de wortel van mijn levensboom? Hij gaat straks vallen. Vroeger hadden de predikanten een zandloper op de kansel staan. Te kijken hoe laat het was. Hadden ze nog geen horloge of zo. Dus dan stond er een zandloper en dan konden ze aan de zandloper zien hoe ver het was. Maar u kent een zandloper, jongens en meisjes? Nou, één keer gaat de laatste korrel erdoor en dan is het klaar. Nou, zo is het ook met je leven. Het is net een zandloper. Eén keer gaat die laatste korrel erdoor en dan is het einde van je leven daar. Hoe lang duurt het nog? Het einde. Dat is wel definitief, hè? Dan is het wel voorbij, hè? Het leven. Eén keer komt de laatste tik van die klok. Van je levensklok. Niets is zo zeker van je leven. Nee, want het volgende jaar, je zit er al over te denken wat je allemaal voor plannen hebt. Ik zal u zeggen, niets is zo zeker dan dat er een keer een einde komt aan uw leven. En dat kan best dichterbij zijn dan u denkt. Ook voor mensen hier in de kerk. Eens is daar de laatste hartenklop. Soms gaat het geleidelijk, hè, en soms gaat het opeens. Als het gaat over de val van een boom. Als het gaat over dat verstorven zijn van een boom. Dat ontworteld zijn waar Judas van spreekt. Ja, soms dan zeg je, die boom verliest zijn blad. Is niet gezond. Als in de zomertijd je blad verliest, gaat die boom sterven. Misschien gaat het langzaam. Misschien zeg je, er komt wel een tijd van kappen. Weet je wat je wel eens gezien hebt in een bos? Ik denk vast dat u het ook wel eens gezien hebt. Ik heb het vaak gezien. Dat mensen die dat bos moesten onderhouden, bomen een stip gaven. Met verf. Die boom gekapt. En die boom kreeg ook een stip. Die moet ook gekapt. En die kreeg ook een stip. Een witte stip erop. Die moet gekapt. Eigenlijk zijn onze levensbomen ook zo, hè? Ze zijn eigenlijk al aangestipt, omdat ze gekapt moeten worden. Ze vallen een keer. En dat zal wat zijn. De tekenen van die aanstaande val, die hebben we eigenlijk allemaal al bij ons. In ons lichaam. De een heeft deze kwaal en de ander die. Soms praten mensen er veel over. Over al hun kwalen. Moeten we maar een beetje mee oppassen. Want ja, ach. Het gaat om, hoe staat het met je? Gaat het goed met je als je sterft? Dat is wel van wezenlijk belang, hè? Gaat het goed met je? bij je geborgen. De val die komt. En het is eigenlijk niet tegen te houden. Op een gegeven moment, als het de tijd is, Gods tijd is, dan kunnen de dokters niks meer voor je doen. Dan kunnen je geliefden je niet vasthouden. Je vrouw niet, je man, je ouders, je kinderen, ze kunnen je niet. Artsen, medicijnen helpen dan niet meer. Dan houdt niets die val tegen. En dat geldt ook voor Gods knechten. Ik kan denken aan, nou ja, Elia die ging met vurige paarden en wagens, dat was heel bijzonder. Maar Elisa bijvoorbeeld, die had een ander genezen, oh ja. Die had wel een dode opgewekt, oh ja, Elisa. Maar toen kwam de tijd dat hij zelf ziek werd en toen stierf hij. Kwam ook zijn tijd. Toch echt wel. Ieders tijd komt, hè. Ik heb wel eens gelezen van het sterfbed van Volière. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Ach, dat was toch wat Voltaire. Voltaire die zei tegen zijn lijfarts, je kunt mijn vermogen krijgen als je mijn leven redt. Voltaire was een heel wereldse man, hè. Heel goddeloze man, slechte boeken geschreven, veel kwaad gedaan tegen het christendom. En bang dat hij was voor de dood, toen de dood kwam. Toen zei Voltaire tegen zijn arts, je kunt me verbogen wel krijgen als je mijn leven redt, maar die arts kon zijn leven niet redden. En hij stierf in vreselijke angsten, vreselijk benauwd voor de dood, ja. Hij zo gevochten tegen God en tegen de godsdienst. Indrukwekkend, hè, kan de val zijn van een levensboom. Heel indrukwekkend. Een boom, gewoon in de natuur, dat vindt u ook. Er staan mensen soms te kijken. Als er een grote boom omgehakt wordt en die gaat vallen, dan staan mensen te kijken naar de val van die boom. Indrukwekkend. Maar dat is ook zo met een levensboom. Ik kan nooit goed verdragen, gemeente, als mensen zeggen bij een sterfgeval, van ja, die vrouw was 93... Die had de tijd gehad. Ja, die man, oh, die was 97. En die was oud en krakkemikkig. Zijn lichaam wou niet meer. Nou, we hebben het gelezen uit Prediker 12. Dus nou ja, en dan doen ze er maar over alsof het maar heel gewoon is dat die man of vrouw sterft. Moet je niet doen. Dat moet je nooit doen. Dat is niet heel gewoon. Dat is heel indrukwekkend. Daar gaat een oude grote levensboom vallen. Welke kant valt die uit? Oh, dat is heel indrukwekkend, het sterven van mensen en dat komt een keer. En u hebt het wel meegemaakt natuurlijk, ja. Soms mensen in je nabije omgeving, een ongeluk, hartinfarct, herseninfarct of door ziekte. Kan op verschillende wijzen zijn, langzaam, heel snel. Dan zeg je, oh, vorige week sprak ik hem nog. Wat indrukwekkend, de val van die levensboom. Wat wordt er van je leven, hè? En van je lichaam. Ja, denk er toch maar over na. Want er wordt soms te veel gepronkt met het lichaam. Men is soms te druk met zijn lichaam. Alsof men zo zichzelf in leven houdt. Dan moet natuurlijk maar wel gezond voor je lichaam zijn. Daar ga ik niks van zeggen. Maar je kunt te ver gaan, hè? Veel te ver. Also, dan zie je de mensen zo bezig. Och, ik moet er vaak aan denken als ik op weg ben naar de kerk bijvoorbeeld, naar hier. En je ziet dan onderweg de mensen lopen, hollen, draven langs de weg om maar gezond te zijn. Nou, wat een armoe denk je dan. Wat een armoe. Denk je niet om je ziel. Denk je niet om Gods dag. Denk je niet om de belangrijkste dingen. Dat lichaam. Dat vraagt wat een voorrang. Nou, ik zeg nog een keer, je moet voor je lichaam goed zorgen. Dat wil de Heere. Maar maak er geen afgod van. En besef wel dat het lichaam toch voor het graf is, hoor. Besef wel dat het vergankelijk is. O, wil toch daarom matig zijn in je zorg. En voorzichtig zijn en je ziel niet vergeten. En goed beseffen wat, nou ja, ook David heeft gezegd. En dat zijn zoveel van die woorden, ze zouden als het ware in je hart moeten zinken. Waar Gods woord ons aanwijst, waarop je moet letten. Ik heb gezien, zegt David, een gewelddrijvende goddeloze die zich uitbreidde als een groene inlandse boom. Maar hij ging door en zie, hij was er niet meer. En ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden. En dan gaat David verder, let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Maar de overtreders worden tezamen verdelgd. Het einde der goddelozen wordt uitgeroeid. Let er toch op. Waar gaat het heen met onze levensboom? De eeuwige bestemming, onze derde gedachte. We gaan eerst zingen. Psalm 92, het vierde en zevende vers. We gaan zingen in Psalm 92. Dat vrij als groene telgen de boze welen groei. Gezond in zijn bloei voor eeuwig hem verdelgen. Maar dan zingen we ook uit diezelfde Psalm 7e vers. Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. De palm en ceder groeien. Die twee versen 4 en 7 uit Psalm 92. Als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, dan zal hij wezen. Of het zuiden. Het zuiden wordt trouwens eerst genoemd. Als hij naar het zuiden of als hij naar het noorden valt. Het zuiden, Wat denk je aan? Vruchtbaarheid, noorden, kilte, kou. Ja, hij schiep het barre noord en zoele zuiden samen, zingt de dichter in Psalm 89. Je denkt aan een tegenstelling en dat is hier ook bedoeld. De grootste tegenstelling die Gods woord ook ons benoemt als het gaat over ons levenseinde en onze bestemming. Waar zal het zijn? Net heb ik gezegd, ja, je ziet het aan de takken al wel. Waar strekt zich de lust en de liefde van een ziel heen? Zoals bij David, zoals bij Hiskia. Maar dan komt het er wel op aan. Is dat zoele zuiden, denk je aan vruchtbaarheid, dan denk je aan zegen, dan denk je aan zaligheid. Daar mag je aan denken. Aan God, van wie Paulus schrijft, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Kan een mens bij God komen en eeuwig zalig worden? Er zijn veel verwarde gedachten over de hemel. En ik hoop niet dat u eraan meedoet. Namelijk, ja, gedachten waarbij men dan van alles en nog wat denkt behalve aan God. Behalve aan heiligheid. Behalve aan zijn gunst en zijn liefde en zijn gemeenschap. O, zo moet het niet wezen. Nee, het moet u gaan om de God van de hemel. Om de Heere zelf. Zullen we altijd bij de Heere zijn, zegt Paulus, als hij denkt aan de zaligheid. O, wat een wonder dat er een plaats is waar, ja, geen nacht is, staat er, geen honger is, geen dorst, geen tranen. Maar het gaat dan over de zonde, dat voelt u toch wel? Dat waar een ziel hongert naar gerechtigheid en geen vervulling heeft. Nee, dat is er in de hemel niet. Daar is er geen honger meer, daar is verzadiging van vreugde bij Gods aangezicht. Dan mag men de Heere dienen zoals, ja, ik verzeker u, ieder die de Heere leert vrezen hier op aarde verlangt daarnaar. De Heere dienen zonder zonde. Kent u dat verlangen nog niet? Niet willen zondigen. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en de heiligheid. En dat hebben we hier op aarde, die Gods kinderen hunkeren naar. Dat is hun heimwee naar de zaligheid. Zullen ze de Heere volmaakt mogen vrezen. Dan krijg je hier het verlangen al, jongens en meisjes. Ik heb het vaker gezegd vanaf deze kansel, denk ik. Het verlangen al van de dichter van Psalm 143, David, de laatste boetpsalm. Psalm 143, tiende vers. Dat verlangen krijg je dan. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En daar mag het volmaakt de Heere dienen. O, altijd bij de Heere zijn. Wat een tegenstelling zal dat zijn met altijd buiten te staan. Zonder God. In afgronds donkere nacht. O, de Heer Jezus die spreekt het soms met korte woorden uit. Maar er gaat zoveel in schuil. Als die zegt het eeuwige leven. Het gaat over die smalle weg, hè, door die enge poort. Die leidt naar het eeuwige leven. Echt leven. Van Lodestein zongt ware leven, lief en loven. Is daar waar men Jezus ziet. Leven, eeuwig leven. De Heer Jezus noemt het ook Abraham's schoot. Hij spreekt ook over de zaligheid en daar gaat het ook over. Dat is eeuwige liefde, eeuwige vrede, storenloze vreugde. Dat is het heerlijkste feest wat er maar zijn kan. Bij de Heere, eeuwig bij Hem. Ja, daar gaat het hier eerst over. Die boom die naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, tegenovergestelde. Beeld van het eeuwig verderf. En je kunt ervan schrikken, je mag er ook van schrikken. Als de Heer Jezus daarover spreekt. Ik heb het tegen je overgetuigen nog alles gezegd voor de deur. Als ze daar kwamen en me van alles wilden wijsmaken. Ik zei, nou stop maar met je verhaal, want ik ken het wel. Ik weet best wat je allemaal wil zeggen. Je wil zeker zeggen dat er geen hel is. Ja? Hij was naar de Heer Jezus geluisterd. Ik zeg, niemand spreekt er zoveel over als de Heer Jezus. En waarom doet hij dat nou? Dat kan ik u wel vragen. Waarom zou de Heer Jezus nou zoveel over de hel spreken? Over de rampzaligheid? Omdat hij ervan redt. Dan heb je hem nodig. Oh, daarom wij dan weten dat de schrik des Heeren, zegt Paulus toch, bewegen de mensen tot het geloof. De Heer Jezus spreekt over een plaats waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Oh, dat knagende geweten. De kinderen des koninkrijks, zegt de Heer Jezus, zullen buitengeworpen worden. In de buitenste duisternis. Er zal wening zijn en knersing der tanden. Zijn woorden van de Heer Jezus. Deze gaan in de eeuwige pijn, de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Zijn woorden van de Heer Jezus. Johannes de Doper die zei al, wiens wan in zijn hand is, hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat zijn dan woorden van Johannes de Doper. Maar het gaat allemaal over hetzelfde, over de rampzaligheid. Die zal drinken, in Openbaringen lees ik het, uit de wijn van de toren van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zulfer voor de heilige engelen en voor het lam. Wat een woorden toch. Ja, daar moest je wel van verschrikken. Dan moeten we niet zeggen van we doen maar net of er geen hel is. Want je kunt het proberen weg te denken, maar daarmee is het nog niet weg. Wij noemen het wel de struisvogelpolitiek. Struisvogel die een groot gevaar ziet, stopt zijn kop in het zand. Dan ziet hij het niet meer. Dan is er nog wel. De leeuw die hij dan niet meer ziet, zal hem wel opvreten. Struisvogelpolitiek. Dan wil je het niet zien. Dan wil je het niet weten. Dan wil je het niet horen. Maar dat moet je niet doen. Je moet luisteren naar Christus. Die lieve zaligmaker. Die zo vriendelijk nodigt. Wendt u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde. O, dat we toch mochten beseffen dat de nodigingen nu nog tot ons komen. De apostel zegt, hoe zullen we ontvlieden die we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De zaligheid wordt u wel verkondigd en die wordt u wel voorgehouden en u wordt genodigd ook en geroepen ook. Wendt u naar mij toe, Christus is aan het woord. En wordt behouden alle gij einden der aarde. Dat zijn welmenende nodigingen en roepstemmen. Maar roepstemmen tot bekering. Sommigen vergeten dat laatste. Die zeggen, ja, je moet geloven. En dan moet men geloven, dan gelooft. En als je gelooft, dan gelooft, dan ben je gelovige. Maar wat geloven ze nou eigenlijk? Niet de roepstem tot bekering. Om de zonde te verlaten. Christus te zoeken. Aan zijn voeten neer te zinken, een nieuw hart en een nieuw leven van hem te krijgen. Inderdaad is dat nodig. O ja, zo komt het geloof tot openbaring. Zoek hem dan toch, want is er wel de tijd voor. O, het is er wel de tijd voor. En zegt u, ja, maar u weet niet, u had het net over bomen, hè. En u had het over eikenbomen en u had het over vijgenbomen. En u had het over olijfbomen en over een palmboom. Over allemaal bomen, maar ik, hè, ik ben het een doorn. Ik ben het een distel. Oh, hebben u zelf leren kennen? Zal ik u eens wat vertellen? Nee, ik ga het alleen maar doorgeven. Ik ga u niks vertellen. Het komt niet bij mij vandaan. Het komt bij God vandaan. Zal God u eens wat zeggen? Dan zegt hij in Jesaja 55. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel zal een mirteboom opgaan. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een teken wat niet wedersproken zal worden. Hoort u het? De Heere kan met doornen en distelen uit de voeten. Oh, dat zag je eigenlijk al als die engel des Heren in die doornstruik, in die braamstruik is bij Sinaï. Oh ja, de kerk van Schotland heeft het gezegd, maar het geldt voor heel de kerk. Nec tamen consumebatur. En toch niet verteerd, betekent dat. Dat is toch zo'n wonder. Dat je als een doorn, als een distel naar Christus mag. En zeg, Heere, vernieuw mijn hart. Vernieuw mijn leven door uw genade. Weet u wat de Heere tegen u zegt? Ja, ook deze laatste dag van het vervlogen jaar. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb aan de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? Je mag met je zonde, met je nood en dood, met je onvruchtbaarheid, met je doorn en distel bestaan, nog naar hem gaan. En kinderen des Heren, u weet het, toch? U kent die weg, u kon het niet begrijpen. U dacht dat voor zo'n slechte niet kon. Voor zo'n onwaardig, voor zo'n albederver, voor zo'n knoeier, voor zo'n doorbrenger. U dacht dat niet kon. Maar is er genade bij Christus voor zondaren. O, weet u wat u dan horen mag? Kinderen des Heren, het voelt alweer klank in uw hart, waar of niet? Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zegt de Heren dan. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Amen. Heren, we zeggen u naam dank dat we uit uw woord iets mochten horen van een boodschap die van u komt. Van dopperste wijsheid komt. En o, nu bent u zelf de boom des levens, gezegende zaligmaker, in het midden van het paradijs Gods. Wat is het een wonder als we dan als onvruchtbare bij u terechtkomen en van u mogen leren vergeving, verzoening, vernieuwing. Nu de tijd daarvoor nog is, in het heden der genade. Zegen uw woord en help ook in de middagdienst, ook in de avonddienst, help onze broeder, uw knecht, Heren, en wil hem tot zegen stellen, ook in de oudejaarsdienst hier vanavond. Laat het woord nog harten treffen, nu het heden der genade is, omdat uw koninkrijk komen, we smekent u. In de wegneming van de onreinheid van heilige dingen, we smekent u, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van 89. Het achtste vers, en onze koning is van Israëls God gegeven, zo eindigt dat vers. We zingen dus Psalm 89, vers 8. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.